Live vanuit de Promedia Studios in Rotterdam is dit de 18e Mobtalk, de podcast voor de Nederlandse Automotive. Onze gast verdiende de afgelopen decennia zijn kost in de leasebranche. Eerst bij Bright Lease en later bij Ted's Lease, waar hij vorig jaar stopte als directeur, maar aanbleef als aandeelhouder en ambassadeur. De gast vandaag is Henk Griffioen. Henk, welkom.
Dankjewel.
Henk. Henk, we gaan jou interviewen. En dat doe ik samen met co-host Rolf Westgeest en vriend van de show Paul de Vries is vandaag ook weer aanwezig.
Zeker.
Na een aantal malen van afwezigheid, Paul, maar geen buitenland deze keer gewoon.
Nee, lekker hier.
Heel goed.
Alright. We gaan beginnen met stellingen, Henk. En de nuance komt later. Komt-ie. Eerste stelling, graag kort beantwoorden. Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een salesadviseur.
Google.
De lage EV-restwaardes gaan zeker enkele leasemaatschappijen de kop kosten.
Eens.
Mobiliteit wordt, wordt voor de gewone man straks onbetaalbaar.
Nee, ben ik het niet mee eens.
Mobility as a service was ooit de grote belofte, maar zal nooit echt gaan doorbreken.
Daar ben ik het mee eens.
Private lease heeft zijn hoogtepunt gehad in Nederland.
Ja.
De captives, die gaan winnen van de leasemaatschappijen.
Twijfel, maar van de lease, de universele leasemaatschappij bedoel je?
Ja?
Nee.
Ja, dus de fabrikant, leasemaatschappijen, die gaan het?
Nee.
Oké. Okay. Ik geloof absoluut niet in autoabonnementen.
Je mag, zullen we hem omdraaien? Ik geloof in autoabonnementen.
Nee, ik geloof daar niet in.
Oké. Okay.
Nee.
Dan draaien we deze ook om. En ik geloof zeker in carsharing.
Daar geloof ik helemaal niet in.
Oké, okay, de laatste. Met 2.500 leasecontracten ben je te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet.
Objectief gezien is dat zo, maar ben het er ook niet mee eens.
Heel goed.
Ja, in Mobtalk vragen we onze gasten altijd naar wat zij het meest opvallende nieuws van de afgelopen periode vonden. Voordat we uitgebreid gaan praten met jou, Henk, eerst het nieuwsrondje. En Rolf, zal ik bij jou beginnen?
Dat mag, dat mag. Cazoo, onze online webshop.
Zeker.
Another One Down. Mm-hmm. Hè? Gaat Portal worden in Engeland. Ja. Autotrader.
Dat is makkelijker namelijk.
Nou ja, goed. Is Auto Hero straks de laatste die...
Auto Hero, de
van Auto 1.
Van ja, Auto 1.
Dus volgens mij is dat nog de enige serieuze grote online webshop voor gebruikte auto's. Is het spel gewoon gedaan met de disruptors die dachten, de Carvana's, de CarNext?
Antwoord is ja, op de manier zoals het inzetten wel, ja. He, ze zijn weggeconcurreerd door de dealers en de universele autobedrijven.
Hmm. Oké. Okay. Ja. Laten we deze kort houden, toch? Nieuwsitem.
Heel goed, heel goed. Paul?
Nou ja, we hebben nu op dit moment ook de regiobijeenkomst natuurlijk van de BOVAG. En we hebben natuurlijk wel wat nieuws in die zin van via BOVAG. Hè, dat ze de garantie-eisen naar beneden bijstellen. Zodat via BOVAG ook het platform wordt voor alle auto's. Daar heb ik ook een artikel ook over geschreven, over een bepaalde mening. En ik heb ook gemerkt bij de regiobijeenkomst, maar ook met heel veel mailtjes en appjes, dat heel veel leden zich daar ook druk over maken, terecht druk over maakte.
Paul, even voor degene die het gemist heeft. Jij bent het daar niet mee eens, hè? Met dat soort garantievoorwaarden.
Ik vind het jammer, want het is een mooi platform met een unieke USP. Wordt nooit de grootste, maar kan wel de beste worden in die niche, weet je wel. En in die niche vertoeven is prima. En ik denk dat Henk daar zo meteen ook over gaat praten, over een leasemaatschappij in de niche. Kan daar heel goed in functioneren. En een portaal zoals via BOVAG ook. En het is jammer dat ze het kind met het badwater weggooien.
Nou, of het niet andersom doen. Gewoon zeggen, hè, als je bij via BOVAG die auto online wel of niet afrekenen bij BOVAG bedrijf, heb je gewoon 20 jaar garantie, zolang je bij een BOVAG bedrijf met stempeltjes, ouderwets, die auto onderhoudt.
Ja.
En dat kan Marktplaats nooit bieden. Dat kan Autoscout nooit bieden.
Ze zullen
dat kan
ze
alleen
ook nooit
BOVAG bieden. Je moet alleen die leden, nou, die steken allemaal een vinger op, want ze willen allemaal die auto's in de garage hebben.
Ja, en ze zijn nu een van de velen. En het BOVAG-filter kan op elk portaal aangevinkt worden. Wil ik zoeken bij een BOVAG-dealer of auto. Dus daar ben je niet meer uniek in.
Maar wil ik 20 jaar garantie, dan kan je nergens aanvinken, toch?
Nee, daarom. Of 10 jaar of 5 jaar, whatever. Ja.
Stevend via BOVAG hiermee op zijn einde af? Of gaat dat nog wat te ver om dat zo te stellen?
Nou, het gaat natuurlijk wel te ver, maar het sterft een beetje af naar de anonimiteit. Het is één van de velen en niet meer een uniek portaal. En dat is gewoon jammer. Jammer van de investering, jammer van de investering van alle leden. Want heel veel leden zijn het dus desondanks absoluut niet mee eens dat dit wordt gedaan.
Een beetje zoals je bij Autoweek, bij ANWB ook wel eens een occasion kan zoeken. En dan komt iemand, dan belandt iemand, dan wordt iemand een lead.
Nou ja, je kunt de discussie voeren van ja, BOVAG is natuurlijk een sterk merk, dat klopt. Maar de ANWB is nog veel sterker voor de consument. Ja, en als je dan hetzelfde gaat bieden als de ANWB Auto, ja, wat is dan de toegevoegde waarde?
Ja. Helder. Henk, heb jij een nieuwtje voor ons?
Nou, het nieuwtje denk ik wat op iedere voorpagina van de krant staat, is dat we bijna een nieuwe regering hebben. Hoop ik. Alsjeblieft.
Hiep, hiep, hoera.
Los van de inhoud. Maar we zijn met z'n allen wel toe in ondernemend Nederland, in ieder geval aan een nieuwe regering, waardoor beleid gemaakt gaat worden, waar we een keer weer naartoe kunnen leven, zeg maar. En waar we ook onze bedrijven op kunnen sturen. Want nu is het al een jaar lang, zeg maar, een soort stuurloos schip, zeker in het vakgebied waar wij in zitten.
Ja. Gaat het gebeuren met deze club?
Nou, dat weet ik niet. Maar slecht beleid is ook beleid.
Of geen beleid.
Nou ja, nee, maar geen beleid is, dat is niet goed. Maar in ieder geval slecht beleid is ook beleid. En dan kunnen we in ieder geval iets. En dan kunnen we sturing geven aan dingen. En of het goed of slecht is, maakt me niet zoveel uit. Maar al die vraagtekens boven de markt is helemaal niet goed.
Ja, over vraagtekens boven de markt gesproken. Mijn nieuwtje is eerder deze week, we nemen op vrijdag, de overname van de schadeketen ASN door de Alliance Automotive Group Benelux, om volledig te zijn. Ja, dat de grote onderdelen reuzen zich nu ook definitief op het schadespeelveld begeven. Ja, daar gaan we in de komende... Dit zou zeg maar de volgende consolidatieslag wel eens kunnen gaan zijn. En dan in schadeland.
En wie is dan de volgende, Bart?
Ik heb werkelijk waar geen idee, Rolf. Dat weet ik echt niet. Komt maar niet. Je ziet wel dat op het moment dat een van die partijen begint, de markt volgt. En dan kan het ook wel heel
snel
hard gaan.
Ja.
Ja, Rolf. Tijd voor het interview.
Ja, ik ga je eerst introduceren, Henk. En dan gaan we eindelijk het gesprek aan met elkaar. Heel goed. Ik kijk ernaar uit. Je hebt IVA Driebergen gedaan in 83 tot 85. Daarna ben je als verkoper gestart bij BMW Leiden.
Ja.
Toen lang accountmanager van Motorhuis geweest in de B2B hoek. Je werd in 2003 commercieel directeur van Brightlease. Daarna directeur van Blocklease. En vanaf 2011 DGA van Detslease. 12,5 jaar geleden alweer.
13, ja.
Is het snel gegaan?
Ja, eigenlijk wel heel snel. Weet je, zeker, ik was laatst op de IVA. Laten we daar maar mee beginnen. Toen zat ik bij Johan Janssens in zijn kamer. Toen keek ik uit op het sportveld. Toen dacht ik van jeetje, 40 jaar geleden liep ik daar in mijn korte broekje rond. Dus zo hard kan het gaan inderdaad. Ja. Ja. Ja, en die laatste 13 jaar die zijn voorbij gevlogen.
Ja. Ja, je eigen zaak, gaan we het zo over hebben. Even die leasemarkt, hè? Want nou ja, Paul en ik zitten niet helemaal bij wijze van spreken in die leasemarkt. Maar nee. Vertel even de aantal leasemaatschappijen, de contracten, operational, financial, private. Kun jij een kort landschap weergeven van Lease Nederland?
Nou, er zijn zeg maar, als je natuurlijk naar de top 60 van Automotive kijkt, kun je eigenlijk zeggen van joh, er zijn ergens een 200 leasemaatschappijen die er een beetje toe doen. Je hebt natuurlijk echt de top met 60, 70 duizend plus auto's. Ja, die bepalen natuurlijk uiteindelijk wel in aantallen de markt. En daaronder zit natuurlijk een hele pluk kleinere. En er zijn er heel veel met 3, 4, 5, 600 auto's. Vaak dealer gelieerd.
Ja, ja.
En je hebt natuurlijk heel veel brokers. Hè? Dus dat zijn zelfstandigen die werken voor grote leasemaatschappijen. Ja, die hebben dan de klanten waar ze vreselijk hun best voor doen. Prima. En kijk je inderdaad naar operational lease, financial lease, private lease. Nou ja, met ons bedrijf focussen ons op operationele lease bij MKB, MKB plus bedrijven. Dus puur alleen maar ondernemers en ondernemingen. Private lease doen we heel beperkt. En heel beperkt zit meer in de hoek van, joh, de vrouw van de DGA wil een auto en kan je dat even fixen? Nou, dan doen we dat. En financial lease doen we er nu een beetje als sidestep doen we erbij. Omdat daar toch ook wel vraag naar is vanuit de markt. Ook weer die DGA die zegt, joh, ik wil die auto even op mijn balans van mijn holding en dat soort dingen.
Ja, dus. Voor de kijkers, de luisteraars hebben niet zoveel aan deze informatie. Maar de kijkers die zien zeg maar in beeld nu de omvang van Tetslease. Jullie staan op plek 37 in de leasemaatschappij, top 60, Henk.
Ja.
Ja, we komen dadelijk wel, denk ik, op jullie groeiambities te spreken.
Jazeker. Ja, nou goed, je zei, we zijn nu bij 2,2300 contracten volgens mij. Doelstelling is?
Voor de komende, in het eind 2026 willen we naar 3000 contracten groeien.
Organisch groeien?
Ja.
Niet met overnames?
Nee, dat is niet in eerste aanleg het idee. Nee.
En hoe, ja, nou goed, misschien een makkelijke vraag, maar hoe ga je het regelen? Hè?
Nou, we hebben nog nooit eigenlijk aan telemarketing gedaan en allerlei koude acquisitietrucendozen uitgehaald. Dus we zijn altijd organisch gegroeid in de zin van mond-op-mond reclame, klanten die ons introduceren bij andere klanten en veel netwerken.
En is dat dan landelijk of Sassenheim regio?
Nee, het is heel gek. Iedereen roept altijd, ja, je bent regionaal werkzaam, maar wij zitten in de Bollenstreek. Bollenbedrijven is hartstikke leuk, zijn vaak hele grote bedrijven, maar allemaal met heel veel land en alles. En daar rijden maar heel weinig autootjes. Yeah. En onze grootste klanten zitten ver buiten Sassenheim. Dus, okay. Dus we zitten veel in het midden van het land, ook in het oosten van het land.
Maar zonder telemarketing, heb je accountmanagers op de weg? Hoe werkt dat dan?
Nou, we hebben inderdaad accountmanagers op de weg, maar niet eens zo heel veel. Maar wij, ik zeg altijd, echte armoede is gebrek aan relaties. Dus je moet je relatienetwerk ontzettend goed onderhouden. En dan komt uiteindelijk, komen die klanten, nou niet vanzelf, maar je wordt wel aan allerlei mensen weer geknoopt die je weer verder kunnen helpen om handel op te halen.
Ja, want even, die auto's zijn allemaal hetzelfde voor al die MKB-bedrijven. Het is allemaal die station of die,
ja,
beetje eenheidsworsten, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Mm-hmm. De leaseprijs, ik heb niet het idee dat je prijsvechter bent.
Nee. Zeker niet.
En waar zit dan toch het verschil dat je 2.000-3.000 contracten kan doen?
En omdat ik het met mijn klanten heb over autoleasing en niet over leaseauto's. En dan heel veel mensen zeggen, dat is toch hetzelfde? Maar dat is niet zo. Want kijk, een leaseauto staat buiten op de stoep. Hè, of in de parkeergarage of bij de dealer in de showroom of wat ik valt. En autoleasing is echt een vak. Ik kom net ook weer bij een klant vandaan en dan hebben we het over HR-beleid, over finance. En hoe doe je dat dan met je bank? En hoe ga je verder? Hoe ziet jouw toekomst eruit? En ja, als rol als DGA, wie geef je de verantwoordelijkheid straks over dat wagenpark van 50 auto's? Mm-hmm. Daar gaat het over. En het gaat niet over die witte golf die op de hoek van de straat staat.
Die 50 euro meer of minder kost bij de
At the end of the day is natuurlijk, daar verdienen we wel ons geld mee. Maar om aan nieuwe klanten te komen, gaat het er juist om, joh, wat leveren wij nou op voor die klant? Want uiteindelijk is die auto een stuk gereedschap waarmee onze klanten weer hun geld moeten verdienen.
Maar een soort boekhouder, iedereen heeft hetzelfde pakket, maar de ene boekhouder is de andere boekhouder niet.
Eens.
Die voor een ondernemer echt het advies geeft. En zo moet ik het dat zien dan.
Ja, weet je wat het is? Het gaat in de leasemarkt vaak heel snel over, wij zijn de goedkoopste en het moet voor minder. En kijken ze op de offerte, ben ik 2 tientjes of 3 tientjes, kan ik het lager krijgen. Maar het gaat er uiteindelijk om. En dat staat ook, als je op onze website kijkt, staat dat er ook. Het kan ons wat schelen. Het gaat uiteindelijk om de meerwaarde van de leasemaatschappij. Die komt pas boven water als er iets is.
Ja.
Een klant slecht weer, een auto die stilstaat, een berijder die een ongeluk heeft gehad, weet ik veel. Joh, er is van alles aan de hand. Of een berijder die ziek wordt en die auto staat ineens stil. Of ik heb nu net een ondernemer waar we al jaren zaken mee doen. Ja, die man is ongeneeslijk ziek. Ja, met een eenmanszaak, wat doe je dan? Laat je die man zwemmen of zeggen van, joh, kom hier met die auto, los, stop, regel dat en maak er nog een paar mooie maanden van. Weet je wel?
Maar is dat dan wat ALD en Arval gewoon niet kunnen? In zo'n organisatie met honderden mensen?
Nou, ik denk zonder om namen te noemen, maar weet je, het is uiteindelijk, als je, hoe groter je wordt, hoe meer je gewoon procesmatig moet gaan werken.
Ja.
En als je het uiteindelijk in processen gaat gieten, dan blijft er weinig ruimte over voor flexibiliteit, maar ook voor creativiteit.
Ja. En de remarketing? Sorry, Paul.
Nee. Ga verder.
De remarketing, hoe gaat die bij jullie?
Wij hebben eigenlijk een zusterbedrijf. We doen dat via Grip Automotive. Grip Automotive is van Emiel de Becker en Dennis Griffioen. Dat is toevallig dan mijn oudste zoon, maar goed. en zij doen eigenlijk de remarketing van onze auto's. En het is heel simpel. Ze hebben een soort, ja, ze zetten die auto's op basis van kavellijsten. Per week zetten ze uit naar hun relaties. En uiteindelijk krijgen we gewoon de hoogste bieding. En zij krijgen een vaste fee per auto. En of die auto nou 1.000 oplevert of 100.000, maakt niet uit. Het is één fee en klaar. En zo werken we mooi samen. Hè. Zij kopen ook auto's in voor ons. Maar ook dingen in het buitenland. Ik heb een Audi gezien, die staat in Düsseldorf. Kan je het regelen? En zij fixen dan alles voor ons. Dus ja.
Maar goed, aan de andere kant. Ik heb een vraagje. Je zei net ook in de introductie iets over brokers. Nu ben je een middelgrote leasemaatschappij, denk ik. En ik denk dat die brokers nou net ook in die doelgroep zitten die jij wil bedienen. Mm-hmm. Zijn brokers ook niet een beetje cowboys? Of zeg ik dat dan te zwart-wit?
Ja, nou, wij doen ook af en toe wel eens wat met brokers. Dus ik denk dat je het wel te zwart-wit stelt. Alleen, je kan niet de goedkoopste zijn in de markt.
Nee.
En dan ook nog eens een keer als broker geld verdienen. Nee, want ergens blijft er iets hangen.
Ja, dus maar één de goedkoopste. Alle anderen moeten iets anders doen.
Nou, dus maar één, maar het goedkoopste, en dat is dan op basis van het lease tarief wat op de offerte staat. Ja. En at the end of the day zeg ik altijd, joh, dat wat er op de offerte staat, keer 48 of keer 60, het aantal, mm-hmm. de looptijd. Ja, dat moet je vergelijken wat je na 48 maanden uiteindelijk betaald hebt. Ja, en in de leasemarkt is het natuurlijk wel zo, joh, er zijn altijd wel weer wijzigingen tussendoor. Een auto rijdt te veel, rijdt te weinig, wordt eerder ingeleverd, gaat totaal los. Nou, bedenk het allemaal maar. Ik zeg het altijd, hè, leasing is net een pot snot, want je weet aan het begin van het contract nooit waar het eindigt.
Mm-hmm.
Ja, en als jij uiteindelijk je bonnetje bij als broker bij een grote leasemaatschappij yeah. naar binnen gooit, is de vraag of jij nog steeds voor die klant die toegevoegde waarde kan bieden. Want uiteindelijk, we hadden het net over grote leasemaatschappijen die ja. met processen werken.
Die sturen de factuur naar de klant.
Ja, klaar. Ja, en daar heb je als broker geen invloed op. Nee. Althans, heel beperkt.
Maar voor die grote leasemaatschappijen zijn die brokers nog hun enige toegang tot de MKB-markt.
Dat klopt.
En daaronder.
Dat klopt. Want er ja. zijn natuurlijk al heel veel initiatieven geweest vanuit de grote leasemaatschappij om de MKB-markt op te zoeken. Maar dus continu zijn ze daar op een rubber muur gestuurd.
Ja. Even terug naar remarketing. Je zei in het begin bij de stellingen, de EV's en de vele EV's die terugkomen en de restwaarde crash die daarmee gepaard gaat, gaat sommige leasemaatschappijen de kop kosten. Hoe staat het daar bij jullie voor?
Nou, ik zit hier redelijk ontspannen, dus het gaat bij ons gaat het goed. Nee, kijk, bij onze model mix is goed. Dus dat betekent dat wij...
Heel veel diesels.
Nee. Daar hebben we wel heel veel van geleerd van de diesels van een jaar of 5, 6 geleden. Dus nee, uiteindelijk gaat het om de modelmix. Hè. Dus je moet gewoon een goede mix hebben tussen geel kenteken, benzine en plug-in hybrid. En grijs kenteken en EV's. En het bewijs is er des te meer dat als de mix goed is, dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Alleen, we zijn de afgelopen 2, 3 jaar een beetje verwend met enorme uitschieters in restwaardes. Mm-hmm. En nu staat de wereld een beetje in de fik. Maar als je het uiteindelijk analyseert, 5 jaar geleden, als je een 5-serie show noemde uitreden, dan was die ook na een week de helft waard.
Yeah.
En nu schrikken we daarvan van, oh jee, het is nu 30%. Nee, stop nou gewoon. Het is gewoon realistisch. Hè? Ik heb altijd geleerd, een auto van een jaar oud doet 70%. Van 2 jaar oud doet die 50%. En dat gaat in een geleide schaal naar beneden. En nu denken we allemaal dat een auto van 5 jaar oud, dat die 60% restwaarde doet. Dat heeft hij wel eventjes gedaan de afgelopen 2, 3 jaar. Mm-hmm. Alleen dat is nu voorbij. En met EV's, om daarop aan te haken, ja, dat is vervelend. Alleen wij hebben al eind vorig jaar, ja, heb ik gewoon een voorziening getroffen voor alle auto's die dit jaar terugkomen.
Hoeveel hebben jullie er rijden? 300, 400?
Nee, wel meer hoor. Ik denk ergens nu zo'n 6.500, 700.
Ja. Ja. Ja, ik denk dan 6.500. 100, 700 keer minimaal €5.000 extra afschrijving. Mm-hmm. Dat doet wel pijn.
Dat klopt. Alleen gelukkig komen ze niet allemaal tegelijk terug. En daarom zei ik net al, ben blij dat er zo meteen hopelijk een regering komt die beleid schrijft.
Mm-hmm.
Waardoor uiteindelijk dat weer een zachte landing gaat maken. Want die consument is gewoon op zoek naar duidelijkheid. Hoeveel wegenbelasting ga ik betalen straks voor mijn EV? Zijn er nog subsidieregelingen? Bedenk het allemaal.
Maar aan de andere kant, de duidelijkheid is er al. Ze gaan meer wegenbelasting betalen. Alleen wij willen een mindere wegenbelasting. En we gaan zelf eigenlijk de twijfel zaaien bij de klant.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want op de website van de Belastingdienst staat dat het voornemen is om volledige wegenbelasting te gaan heffen. Alleen dus het voornemen, dus mm-hmm. niet duidelijk. Mm-hmm. Dus de vraag is dan, wordt de accu meegenomen? Komt er nog een korting op? Bedenk het allemaal maar.
Ja.
En dit gaat alleen om over wegenbelasting. Zijn er nog andere subsidiepotten? Ik weet het niet.
Ja, Wilders 1, maar dan zonder Wilders als premier, lijkt voorlopig niet heel EV-friendly te zijn. Mm-hmm. Ik heb er nog één vraag over, Henk. Die andere leasemaatschappijen, we hebben in de automotive, de meest recente automotive, een interview met de topman van Arval, Falcone. Mm-hmm. En die zegt ook, eigenlijk, ja, die EV's, we gaan ze gewoon te kosten van alles laten rijden, die terugkomen. En dat Mr. Green heeft dat eerder ook al gezegd. Dan maar voor €300 in de maand. Over 2 jaar zijn zo'n geld wel weer waard.
Ik denk ook uiteindelijk dat we de bodem gaan we dit jaar wel bereiken. Hè, van de restwaarders EV. Ik heb
dit jaar of volgend jaar?
Nou, ik denk half volgend jaar. Mm-hmm. En wat je ziet, maar dat zegt de topman van Arval ook, hè, in het interview, dat uiteindelijk de plussen van de benzineauto's, de brandstofmotoren, dat die uiteindelijk het verlies van de EV's weer goed moeten maken. En gelukkig zijn er meer brandstofauto's dan EV's. En het, weet je, je ziet op dit moment gewoon in die hele remarketing van die ex-lease-auto's, je hebt hele hoge pieken en enorm diepe dalen. Ja. Maar at the end of the day komt het toch weer neer op een prima gemiddelde.
Ja. Want die rendementen zijn 25-30% van gemiddelde, daar smullen wij van als dealerbedrijven, die zitten op 1-2%. Hoe kan dat verschil zo groot zijn dat die dealerbedrijven eigenlijk zo slecht op al die miljoenen renderen, 1-2% en de leasemaatschappij zo goed op al die miljoenen renderen met 20-30% rendement?
Nou, ik denk dat het grootste probleem van een dealer is, die moet in allerlei dure panden zitten met hele hoge huurprijzen en weet ik het allemaal. En ze moeten de voorraad financieren. En het grappige is bij een leasemaatschappij, leaseauto's die worden betaald door de klant en dus ook de rente.
Ja.
Heb je?
Zei die met een lach.
Ja, nou ja, maar zo is het wel.
Ja.
Ja.
Maar is het zo simpel?
Ja. Nou, zo simpel.
Maar dan zou toch iedereen niet meer dealer zijn en iedereen een leasemaatschappij, denk ik dan?
Maar je ziet natuurlijk heel veel dealers die al dan niet succesvol leaseactiviteiten opstarten.
Mm-hmm. Maar hoeveel contracten heb je dan nodig? Zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen, met een dealer met 100 auto's per jaar kan je ook niet meer een showroom met een ding. En ik denk ook niet dat je leasemaatschappij op kan tuigen voor 100 contracten.
Nee, dat kan inderdaad ook niet. Aan de andere kant, als jij je kan de leasemaatschappij kan je gewoon laten draaien in Excel. Zeker als je een universeel autobedrijf bent, kan dat prima.
En dan kan het ook met 100 auto's uit? Of moet je eigenlijk wel 500?
Nee, als je universeel bent, moet je ergens 500 auto's ophalen. Ja. Als leasemaatschappij.
Henk, jij in het begin bij de stellingen zei jij die restwaarde klap bij EV's gaat sommige leasemaatschappijen de kop kosten. Nou, we hebben net hier gezamenlijk geconstateerd dat ze op zich wel heel veel geld verdienen en verdiend hebben de afgelopen jaren. Maar denk je toch dat er echt serieus leasemaatschappijen in de problemen gaan komen vanwege die EV-restwaarde klap?
Nou ja, als je heel simpel, als jij natuurlijk 70-80% van je totale vloot EV's hebt rijden, ja, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je dan een probleem gaat krijgen. Zonder dat je op een gegeven moment gaat bijstorten als eigenaren of als aandeelhouders of weet ik veel wat. Maar in de P&L gaat het gewoon pijn doen. Want je hebt niks te compenseren. Ja. En het laten rijden van die auto's totdat ze 2-3 jaar na einde contract, ja, leuk. Maar voor €300, met alle respect, kan je geen auto laten rijden.
En ga je ook stoppen met Tesla's inzetten, zoals Sixt?
Nee. Nee, ik ben op zich een fan van Tesla. Het model achter Tesla vind ik super. Alleen ja, de hele prijsproblematiek die ze aanhouden vind ik wel lastig uit te leggen. Aan de andere kant, ja, weet je, straks gaan ze weer prijsverhogingen doen en dan liggen we allemaal weer in deuk omdat we de goedkope Tesla's hebben. Dus,
oh ja. Dat had mijn tip moeten zijn. Wij doen niet echt een tips, hè, maar de biografie van Elon Musk moet iedereen in de Nederlandse autobranche lezen. Ja. Niet omdat het één groot juichend succesverhaal is over hoe fantastisch Elon Musk is, maar het geeft je inzicht in hoe totaal krankzinnig hij af en toe dingen bekijkt. Ja. En wat zijn ratio is, ook met betrekking tot bedrijfsvoering, mm-hmm, prijsstelling, noem maar op. Die denkt zo totaal anders dan wij gewend zijn. En tot op heden heeft hij twee bedrijven opgestart die nu allebei meer dan 100 miljard waard zijn. Dus ja, God ga maar vertellen dat hij ongelijk heeft.
Ja, ik moest denken toen in het hoofdstuk dat hij met die Tesla Model 3's moest hij op een gegeven moment 5.000 per maand produceren. Dus sliep hij gewoon letterlijk tussen de auto's in zijn eigen fabriek. Daar heb je ooit iemand van Mercedes of Volkswagen in de fabriek zien slapen? Een van de CEO's op de grond. Maar goed.
Ja. Nee, maar de vraag, Rolf, die jij aan Henk stelde, is van zet je nog Tesla's in? Het is natuurlijk een uitstekende vraag. Wij horen ook leasemaatschappijen zeggen dat ze inmiddels garanties willen van autofabrikanten bij de inzet van elektrische auto's, dat er eventueel compensatie is als er weer een prijsverlaging volgt. Welke garanties heb jij al gekregen van die fabrikanten?
Niet.
Wil je ook niet?
Nou, wil ik niet. Zou ik best wel willen. Ik heb er eerlijk gezegd nog niet eens zozeer bij stilgestaan. Want weet je, het is prijzen gaan omlaag, prijzen gaan omhoog. Het gaat alle kanten op. En uiteindelijk, weet je, het is altijd makkelijk als ondernemer om te wijzen naar de buitenwereld. Maar en ook over, ik had het net al over overheidsbeleid en dergelijke. Maar at the end of the day komt het wel meer dat je als bedrijf of als onderneming moet je wel je eigen broek ophalen en dat gewoon losdoen van alle weerbarstigheden die buiten aan de hand zijn. Dus en dat betekent dus dat je voor de rest van je winkel moet je gewoon goed opletten.
En Chinezen al in de vloot?
Zeker.
En?
Wel beperkt, maar ja. Nou ja, En ja, een Volvo is ook een Chinees tegenwoordig. Hè? Dus ja, zeg het maar.
Ja. Ja, maar de restwaarde van een Volvo, daar zul je niet zo snel je vingers aan branden. Maar die van een niet BYD, of zelfs van een BYD of een MG, toch een stuk lastiger.
Dat klopt. Nee, eens. Weet je, en dat komt natuurlijk ook gewoon door het distributiemodel van die Chinese merken, die het allemaal natuurlijk een beetje in eigen beheer doen nog.
Mm-hmm. De minst succesvolle althans.
Ja. Ja, nou ja, goed, weet je, we moeten het gewoon zien. Ik kan me herinneren dat, wat was het, 40, 45 jaar geleden kwam een Hyundai met een Hyundai Pony op de markt. Toen lachten we allemaal. Maar
was het toen ook 3 maanden wachttijd als een bumpertje in elkaar werd gereden? Bij die Pony?
Nou ja, een bumpertje in elkaar, kon de hele auto weggooien. Dus, maar goed.
Maar goed, niet alle Koreaanse merken hebben het gehaald, Rolf.
Nee, maar dan gaan met de Chinezen natuurlijk ook. Gaan er ook een aantal afvallen.
Maar ik kan me voorstellen dat jij als leasemaatschappij bij die MKB-dealers, daar zit jij, of bedrijven, daar zit jij bij een tafel. En dan zeggen ze van, nou, doe mij zo'n Chinees. Dan zeg je, ja prima, maar als je dan 3 maanden stilstaat, wie moet dan die 3 maanden overbruggen?
Nou, dat is wel een heel actueel onderwerp. Aan de andere kant, ja, we hebben het nu over Chinese merken, maar de Europese merken kunnen er ook wat van. Mm-hmm. Met stilstand en kapotte componenten in auto's, waardoor dingen gewoon 3, 4, 5 maanden stilstaan. En al die gerenommeerde Europese merken zeggen gewoon, vervangend vervoer, succes ermee.
Ja.
Dat kunnen wij allemaal, zeg maar, voor onze eigen rekening oplossen. En dan heb ik het ook echt over de Duitse premium merken die je gewoon keihard laten vallen.
Ja.
En,
mag ik een vraag stellen of niet?
Ja? Ja, met je vinger opsteken, Paul.
Ja, bijna. Je had het net over bedrijfswagens. En nu komt, hè, als we het over overheid hebben, hè, we hebben volgend jaar dat BPM-verhaal. Zie jij nu al, zeg maar, een opkomst van meer bedrijfswagens die naar voren worden gehaald om ze dit jaar nog af te kunnen leveren, om die BPM en dus die prijsverhoging in het leasebedrag voor te zijn? Of gaat het eigenlijk nog wel organisch?
Nou, wat ik gewoon merk is dat heel veel ondernemers er nog niet echt mee bezig zijn. Het is nog niet doorgedrongen.
Nee.
Bij een aantal grote bedrijven wel, waar wij zitten. Hè, daar zeggen we, joh, schakel nou.
Ja.
Maar, en wat is dan schakelen? Nu wisselen?
Nou, nu in ieder geval bestellen. En die diesel eruit. Maar we hebben ook klanten die hebben weer 2 jaar verlengd. Die zeggen, joh, we komen niet in de steden en we zien het nog wel eventjes. Ja. Hè, dus die verlengen van 5 jaar naar 6 of 7 jaar zelfs. Wat ik helemaal niet zo erg vindt.
Maar die kopen ook geen nieuwe diesel?
Nou, daar denken ze nog over.
Ja.
Omdat er, ja, we hebben ook gewoon bedrijven, ja, die zitten bijvoorbeeld het maken van havens en dat soort dingen. Weet je, het aanleggen van havens. Ja, die komen bijna niet in de stad. En dan zeggen, ja, maar in Amsterdam hebben ze ook havens in de binnenstad. Nou ja, ja, dat zien we dan wel weer, weet je wel. Dus ja, het wordt natuurlijk allemaal, die regelgeving wordt zo dichtgedrukt. Althans, als je de kranten leest en dergelijke. Mm-hmm. Terwijl er natuurlijk voldoende escape zijn voor dat soort bedrijven om toch met dat dieselbusje de stad in te gaan.
Dat is ook weer een voorbeeld van overheid. Beleid wel niet, hè? Mm-hmm. Ik weet, Paul, dat jij een onwijze fan bent van de BOVAG-lobby.
Zeker.
VNA hebben we ook. De Vereniging van Leasemaatschappijen Nederland. Hoe zie jij, want zij hebben ook een rol in deze, om aan de deur te kloppen in Den Haag. Te zeggen van, jongens, we moeten wel, hè, niet van de hak op de tak.
Ja, maar dat doen ze ook wel. Maar ja, op dit moment denk ik dat er heel veel deuren gesloten zijn. Omdat als je, of dat ze de deur opentrekken en er zit niemand. Want dat gaat namelijk ook nog. Dat is het probleem, denk ik, wat op dit moment bij VNA speelt.
Ja, jij zei in het begin bij de stellingen dat jij niet denkt dat mobiliteit straks voor de gewone man of het gewone bedrijf of ZZP'er onbetaalbaar wordt. Mm-hmm. Maar het wordt wel heel duur.
Ja, dat is aan de ene kant wel zo. Maar ja, aan de andere kant, kijk even wat de salarissen de afgelopen jaren gedaan, of de afgelopen 2 jaar zijn gestegen. Hè? Dus gewoon de inkomens van de mensen. Dus als je het is wel eens een tijdje geleden heb ik een keer een vergelijking gelezen. En pak me niet helemaal op de getallen, mm-hmm. maar over benzineprijzen bijvoorbeeld in het begin jaren 70 en nu. Nu is benzine bijvoorbeeld heel goedkoop. Klinkt heel raar, maar het is
Vergeleken met je inkomen.
Ja. En een Opel Kadett kocht je toen in 1970 geloof ik voor 5000 gulden. Maar als je dat relateert, ik had het daar destijds wel eens met mijn ouders over wat zij toen verdienden. Weet ik veel. Dan zeg je, hoe krijg je het in vredesnaam bij elkaar?
Ja.
Maar als je ook gewoon kijkt wat nu mensen gaan verdienen, ook jonge lui, en die roepen wel, ja, we kunnen geen huis kopen, het zal maar wel. Maar een schoolverlater die iets kan, ja, een bruto salaris begint met een 4.
ASML.
Ja. Nou ja, ik noem
dat
maar.
Dat was binnen vijf.
Ja. Nou ja,
nou, goed, een huis kopen kan er nog steeds niet. Maar ik snap je punt. Mobiliteit zou wel betaalbaar blijven. Voor een groot deel.
Zeker. Alleen,
ja. Die in die stellingen, mag ik dan er even bij blijven? Ja, oké. Okay. In die stellingen hadden we het ook even over carsharing en autoabonnementen. Mm-hmm. Even om bij het begin te beginnen. Tets, lease en hoeveel autoabonnementen, hoeveel deelauto's financieren jullie? Ik denk dat ik het zo moet zeggen. Is dat nul en nul?
Nul. Klopt. Okay. Ik ben er wel mee bezig geweest met deelauto-concepten.
Je eigen auto met Astrid, toch? Dat is
ja, oké. Maar nee, wij zijn wel met deelauto-concepten bezig geweest. Ook met de gemeente en dergelijke bij ons in de regio. Maar ja, het komt gewoon heel slecht van de grond. Terwijl ik heb op een gegeven moment gezegd tegen de gemeente, joh, hier heb je drie auto's, je hoeft er niet voor te betalen. Als het gaat lopen, dan mogen jullie vertellen wat ik ervoor mag rekenen. Ja, en dan hebben ze het over, ze hebben het alleen maar over parkeerdruk en over van alles en nog wat. Maar werken naar de oplossing is er niet. En ja, en ik lees dan ook wel de publicaties over de verdienmodellen van Greenwheels en weet ik het al. En dan zeg je, ja, het moet allemaal schepen van bijleggen.
Ja.
Nou ja, oké, dan laat ik het maar even zo. Want ja, ik weet je, het is, ik zie ook gewoon onze klanten als die in een gebruikte auto stappen. Zijn ze ook gewoon kritisch als er een krasje op zit of een hondenhaartje op de bank ligt of een kruimeltje of een broodzak, ja. Bij wijze van spreken. Ja. Ja, en met deelauto's, als je je naam eraan hangt als universele leasemaatschappij, ja, dan moet je oppassen dat dat niet ten koste gaat van je kwaliteit. Ja. Althans, van het beeld van je kwaliteit.
Uh-huh. Nou ja, dan hebben we daarnaast nog private lease, waarvan je zei, die is over zijn hoogtepunt heen, volgens mij.
Ja. Ja.
Leg uit.
Heel simpel, de rente is mega gestegen. En de autoprijzen zijn natuurlijk door het dak gegaan. Dus
gaat de consument langer rijden, anders rijden?
Nou, dat zijn twee aspecten. En het derde aspect is dat natuurlijk nu een beetje begint in te dalen. Dat een private lease contract enorme druk legt op je hypotheekcapaciteit. Ja. Ja, in combinatie daarmee denk ik dat het op een gegeven moment gewoon gaat afkoelen, het hele private lease stuk. En men stapt na 3, 4, 5 jaar stappen ze uit en dan is sleutel inleveren. En wacht even. Ja, ik heb nog één wagen en dat is de benenwagen. Ja. Dat is het dan. Ja.
We hebben deze podcast een mob talk genoemd, omdat wij ervan overtuigd waren, een jaartje of 4 geleden, dat mobiliteit, dat autobezit, het zou betalen voor gebruik worden. Mobility as a service was de toekomst. Waar we allemaal niet van overtuigd, maar we dachten wel dat die kansen op gaan. Nou, Henk, een half uurtje met jou praten en we weten beter. Het gaat allemaal niet gebeuren. We vroegen aan je, is mobility as a service Maas ten dode opgeschreven? Nou, je twijfelde heel even en toen zei je, ja, eigenlijk wel.
Nou ja, weet je, ten dode opgeschreven. Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar het lijkt nu net alsof ik een soort oude muppet ben die overal tegen is.
Nee
maar,
hoor, nee.
Nee, maar het is
realistisch.
Het is, ik denk dat je ook een beetje realistisch moet blijven. En kijk, mensen, waarom hebben mensen een auto? Gewoon omdat ze de vrijheid willen. En die willen niet aan allerlei regeltjes en met kaartjes en ditjes en datjes. En dus ik denk in die zin dat Maas inderdaad niet op korte termijn althans gaat werken. Ja, je ziet bij de corporates, waar het uiteindelijk gewoon een paar jaar geleden al behoorlijk geïntroduceerd is met allerlei betaalsystemen en dergelijke. Ja, die hebben alle leaseauto's eruit gemikt. Dus wat blijft er dan nog over?
Ja,
ja, dus ik zie het even.
Maar de MKB-klanten van jou, die vragen er nooit om zeg maar iets waarbij ze ook het OV en de deelfiets en de deelscooter en zo.
Nul.
Maar er komt toch ook een andere generatie aan. Jij hebt 3 kinderen volgens mij. Paul, je hebt er eentje van 15. Ja, onze kinderen die zijn in de kinderwagen, achter de kinderwagen. Maar weet je, die andere generatie gaat toch wel een treintje, een trammetje, een Ubertje. Een, die gaan gewoon anders zo'n fatbike. Nou, kan me niet schelen wat, maar het is geen dure auto.
Ik geloof daar niks van. Daar geloof ik nou echt niks van. Kijk, als je midden in de stad woont, in Oud-Zuid of wat dan ook, en je komt Oud-Zuid nooit uit, prima, prima. Maar we hebben ook nog een oosten van het land, een noorden van het land, een zuiden van het land.
Die generatie gaan die allemaal zoals wij, weer allemaal aan die één auto en die tweede auto. Dat kan toch ook niet?
Ja, maar kijk, we roepen allemaal, hè, onder de 30 jaar hebben mensen geen behoefte aan een auto. Dat snap ik, want er is gewoon een verschuiving. Mensen...
Die hebben behoefte aan een backpack.
Nou, nee, maar, nou daar komt hij inderdaad. Nou, ja, wat je zegt. Ja, nee, maar jongelui gaan naar school, slaan een jaartje over op het VWO. Zijn uiteindelijk 20 een keertje als ze gaan studeren. Dan gaan ze, doen ze nog even een tussenjaartje. Gaan ze studeren, doen ze ook nog even nog een keer een tussenjaartje.
Klinkt alsof je er heel bekend mee bent.
Zeker. Ik heb 3 kinderen. Dus. En vervolgens zijn ze een keertje 6, 27. En dan gaan ze werken. En dat doen ze dan 3, 4, 5 jaar. En dan begint er een keer een relatie. En misschien een keer kinderen op hun 35ste. Maar dan in één keer komt wel die behoefte aan die auto.
Tuurlijk.
Plus, vergeet niet... Wij gaan ons AOW krijgen op een gegeven moment. Nu, hè, als we hier, zoals we hier zitten, op ons 67ste. Maar dat wordt waarschijnlijk tegen die tijd als we 70 zijn of weet ik veel wat. Dus alles is gewoon verschoven een aantal jaren. Mm-hmm. Dus alle verhalen van jonge mensen willen geen auto. Ja, ik ben het al helemaal eens. Ik geloof het niet. Op een gegeven moment gaat dat vanzelf komen.
Ja. Nee, ja, dat, ik bedoel, wij zijn dan nog de jongste hier aan tafel. Volgens mij, je ziet het. Ik woon dan inderdaad in Amsterdam, ja, Rolf ook. Maar zelfs daar waar mensen eigenlijk de stad nooit uitkomen, moet er nog een auto komen op het moment dat er kinderen zijn.
Nou, ik vind een mooi voorbeeld. Mijn hele straat die rijdt ongeveer Link & Co. En die kan je delen, maar dat doet helemaal geen hond.
Nee.
Ja, ik zou het best willen, maar als ik dan op de buurmannenborrel sta, dan zegt iedereen, hoe werkt dat? Of blijf van mijn auto af. Of dat is altijd weer precies dat paasweekend. Ja, dan wil iedereen die Link & Co. Ja, dat gaat ook niet, want hij is al weg.
Ja. En heb je net die buurman die 3 Bouviers heeft en heel graag op het strand gaat wandelen. Hey. Die auto wil je ook niet daarna, zeg
nee,
maar.
Nee, maar goed, aan de andere kant ook de hele generatie over. Ja, we hoeven geen merk, dat maakt allemaal niet uit. Ja. Nou, ik ken geen jongeren die geen Nike wil, die niet een Daily Paper wil, of hoe die merken dan ook heet.
En toch denk ik dat we een sleutel of een puzzel moeten leggen. Kijk, even heel veel jonge vrienden van mij vanuit de studie, die werken allemaal bij de bank, hebben allemaal zo'n dik salaris en allemaal een leaseauto. En die hebben allemaal een kleine elektrische i3, hè, een paar jaar geleden, of een Model 3 uit de schappen getrokken. Maar die moeten 1 keer per jaar op wintersport en 1 keer per jaar op de zomervakantie. En dan willen ze allemaal een XC90.
Ja.
En dat moet allemaal in het leasecontract. Dat gaat natuurlijk niet, want iedereen wil in dezelfde week die XC90 SUV. Hoe zie jij dat? Maar aan de andere kant moet er toch een puzzel te leggen zijn. Want die auto staat voor 95% van de tijd gewoon stil.
Ja, oké. Okay. De hele discussie over vakantieauto's. Weet je, ik heb me laatst weer verbaasd toen ik naar Oostenrijk reed. Dat ik,
hoe dik de auto's waren?
Nou, niet dat niet alleen, maar dat ik ingehaald door ontzettend veel elektrische auto's. Nederlandse elektrische auto's. Ja. Tesla's, Volvo XC40, noem het allemaal maar op. Dus er is een kentering gaande dat die Nederlander met die lage bijteller elektrische auto uiteindelijk toch gewoon wel met die auto op vakantie gaat. Want iedereen die roept wel, ja, met zo'n ding kan je niet op vakantie. Maar het is gewoon onzin.
Ja.
Want als jij 3 uurtjes gereden hebt, dan heb je er 300 kilometer op zitten, bij wijze van spreken. Dan wil je er ook even uit.
Ja, ja.
En dat is prima te doen. Maar wij hebben ook klanten die daar pertinent op tegen zijn. Zeggen, ja, joh, prima, maar een XC90 gaat niet lukken. Maar we hebben altijd wel in het, wat is het, C-segment, Astra, Focus, Octavia, stationcar staan. Mm-hmm.
Daar kan je prima mee op dit sport, wil je zeggen. Ja.
Precies. En dan zeggen we, joh, we prijzen 4 weken vakantieprijzen in het lease tarief in. Weet ik veel. Nee, kan je uitrekenen wat dat is. Stel voor dat ze nu een ding €800 per maand kost.
Maar die ga je dan bij Hertz halen?
Nee, die doen we zelf. We hebben onze eigen rent.
Maar die staan dan 11 maanden per jaar stil en die gaan 1 maand rijden.
Nee, schade. Nee, Rolf. Schade. Nee, wij hebben gewoon een vloot altijd staan voor verhuur, ook voor klanten, voorlopers, tijdelijke auto's, bedenk het allemaal. Maar daar zit altijd wel. Weet je, dat is ook een kwestie van plannen.
Maar het is altijd dezelfde weken. Het zijn altijd de carnavalsweken. En dat wil ik zeggen. En het zijn altijd de juli en augustusweken.
Eens. Maar ik moet je eerlijk zeggen, van alle elektrische auto's die we hebben rijden, ik denk dat wij nou nog niet eens op één hand te tellen. De mensen die zeggen van, joh, ik moet per se met een benzine of een dieselauto op vakantie. Nee. Omdat ze er inmiddels ook achter zijn dat je prima met die EV op vakantie kan.
Ja, en of het nou mag of niet, ze ruilen ook gewoon met ouders, broers, zussen, vrienden. Collega's die wel een benzine.
Precies, ja.
De bijtelling, 22% eigenlijk op alle auto's, toch? Ja, je hebt 16% las ik op een waterstofauto of zo. Ja, dat is ook dit. Ja.
Nou ja, 16% nu nog tot €30.000. En dan
ja, tot 30.000. Ja, precies. Dus eigenlijk is alles 22% bijtelling. Hoe ziet het wagenpark er straks uit? Met deze 22% bijtelling, regeling in Nederland?
Je bedoelt elektrisch of benzine? Dat gaat ervan afhangen. En daar kom ik ook weer een beetje op beleid hier een dorp verderop in 070. Kijk, ik ben een, ik er kunnen twee scenario's gaan ontstaan. Of er komt een hernieuwde subsidieregeling op elektrisch. Mm-hmm. Hoe die er dan ook uit gaat zien. Lees andere bijtelling, aankoopsubsidie, bedenk het allemaal maar. Of een combinatie van.
Ja, niet onder Wilders heen, maar
nou ja, nee,
wie weet erna.
Ja. Ja, die vekte naar.
Om zich twee.
De benzine gaat naar €3 per liter. Ja. Wat is natuurlijk ook nog een scenario. Ja. Want dat is namelijk...
Dan stuur je het ook.
Ja.
Maar dan staan niet de boeren, maar dan staan alle MKB... dan staan alle rijders in Malieveld, op het Malieveld, toch? Als het van €2 naar €3 gaat, denk
ik niet. Dat is de vraag. Maar hoeveel rijders hebben we dan op het Malieveld gezien... dat ze van een 0% bijtellingsauto naar 22 gingen?
Nee.
Dus ik vind het dan... Ik denk uiteindelijk vanuit sturing, vanuit de bedrijven... Hè, die zeggen gewoon, joh, we hebben gekozen voor elektriciteit... maatschappelijk betrokken of maatschappelijk verantwoord ondernemen. We gaan gewoon elektrisch rijden. Dat zie je steeds meer. Ja, wordt dat er gewoon doorheen gedrukt. Ja. En bij de MKB-bedrijven waar geen beleid is, ja, daar zal je nog wel een beetje een tweespalt houden tussen elektrisch en benzine.
Ja. Ik denk ook dat zeker de wat grotere bedrijven, die hebben allemaal een corporate ik wil het niet uitspreken. Je moet ook nog wel je git kunnen verzwaren. En we lezen alleen maar de afgelopen weken dat de netbeheerders zeggen... kan niet, nee. Duurt nog 10 jaar of langer. Mm-hmm. Merken jullie dat ook al bij jullie klanten? Dat zij zeggen van, joh, we willen eigenlijk wel overstappen naar die EV... maar we kunnen zelf geen laadpalen plaatsen bijvoorbeeld.
Ja, ik heb mijn grootste klant, daar speelt dat... Alleen...
Die krijgt geen palen geregeld?
Nou, die krijgt geen... Daar kan het net het niet aan, zeg maar. Mm. Op het terrein waar zij zitten. Alleen, zij werken ook heel veel in het buitenland. En de medewerkers werken ook heel veel vanuit huis. Mm-hmm. Dus dat wordt een beetje verspreid en verdeeld, zeg maar. Dus we hebben daar net een nieuwe autoregeling geïntroduceerd. En daar zie je wel, doordat er nu elektrisch gereden mag worden... Mm-hmm. Is de order intake bij die klant in één keer van... Nou, 0,5% per jaar ineens gegroeid naar 70%.
Nou, hoe bedoel je mag gereden worden?
Oh, ze hebben de vrijheid of benzine of plug-in hybrid of elektrisch.
En ze kiezen toch voor elektrisch?
Ze kiezen voor elektrische auto's. Ze hebben wat meer budget. Mm-hmm. Maar goed, toch gaan ze voor een merendeel gaat voor elektrisch. Ja.
Hey, wat anders. De grootbanken. Die hebben volgens mij de laatste 10, 20 jaar best wel wat leasemaatschappijen. Ik sla even een bruggetje. Ik zie hen kijken. Huh? We gaan van Zwolle zonnepanelen gaan we ineens naar de grootbanken.
Gezellig.
Gezellig, toch? Ja. Waarom hebben de banken eigenlijk, de grote banken, toch wel een beetje die leasemaatschappijen van zich afgeduwd?
Naar autofabrikanten.
Dus, ja.
En bedoel je daarmee de funding van de leasemaatschappijen? Of,
de eigenaarschap. ING Carlease, Athlon. Ja, niet bij fabrikant.
Niet meer bij ING, niet meer bij Rabo, zeg maar.
Nou ja, kijk, de leasemaatschappij drukt enorm op... Of een lease float drukt enorm op de balans van zo'n bedrijf. Mm-hmm. En uiteindelijk in de bankencrisis zag je natuurlijk dat ze moesten aan solvabiliteitseisen voldoen. Mm. En als jij natuurlijk in Nederland 100.000 auto's hebt rijden... keerde pak een beet €25.000... dan kan je het uitrekenen wat dat op je balans drukt. En omdat je leasemaatschappij bent, ben je ook eigenaar. En een bankier, wil die nou eigenaar zijn van assets?
Nee.
Dat is de vraag. Nee. En ik denk, daardoor hebben ze het ook weggedrukt. Alleen je ziet ze nu wel weer allemaal terugkomen op dat verhaal. Want ja, al die automotive bedrijven hebben de afgelopen 2-3 jaar hele mooie cijfers geschreven. Behalve dealers hoor ik net, maar goed. Maar
nee, dealers hebben ook uitstekend.
Maar die hebben hele mooie cijfers geschreven. Dus je ziet nu bijvoorbeeld Rabobank. Die hebben, ik geloof, 3 jaar geleden alle autobedrijven. Als je belde, dan was het gelijk duur, de Belgische brandweer. En je ziet ze nu weer daarop terugkomen. En dat ze weer de automotormarkt aan benaderen zijn.
Dat vind jij wel leuk, of niet?
Ik voel een anekdote aankomen. Ja. En ik weet niet welke zullen we doen, Henk. Doen we de bankpas blokkade? Doen we de financiering van het pand? Of, we hadden er nog één volgens mij, moet ik even spieken. Ja. De cash afstorten, ja, dat was mooi.
Ja.
Vorige week op het remarketing event heb ik de Rabobank op het podium.
Deze week, inderdaad.
Ja. Ik ben heel blij dat ze Marieke Kuipers overigens komt. Maar er is natuurlijk wel heel veel te doen geweest rondom die banken. Want precies wat je zei, ja, jij bent ondernemer. Hè. Pak een anekdote. En de ervaring was niet dat je nou dacht, ik ben een gewaardeerde goede klant.
Nee, en terwijl ze... Kijk, je noemt nu de Rabobank, maar goed. Ik kan het op alle banken uitrollen. En ik heb met ongeveer alle banken in Nederland zaken gedaan. Maar je ziet gewoon dat ze aan de radiospotjes, de tv-spotjes, weet ik het allemaal. Ze zorgen allemaal heel goed voor de klant. En ze hebben commercials, nou echt zakdoekje erbij, tranentrekkers. We zijn goed voor de samenleving, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk, als het er daarom gaat, als je zegt, joh, ik heb hier een businessplan wat echt ergens over gaat, zullen we. En dan, ja, dan krijg je inderdaad gewoon het geluid van goudvis. Oftewel, er komt geen reactie.
Dus. Maar is dat de automotive? Of is dat de bank die bij de ondernemer niet meer, hè, wat Wensink laatst ook in de moptalk zei, van niet meer naast de ondernemer staat? Buiten even, hè, dat de bank gewoon, ja, als de zon schijnt, komen ze een paraplu brengen, zeg maar. En als het regent, trekken ze hem weg.
Het hele het probleem, kijk, op dit moment, die banken die staan gewoon veel te ver af van zeg maar de lokale samenleving, lokale ondernemers. Bedenk het maar, al die bankkantoren zijn gesloten. En bij mij lokaal, bij wijze van spreken, als ik een keer een bankdirecteur tegenkom, ja, die zit, wij zitten dan in de Bollenstreek en die beste man, geloof ik, zit in Den Haag. En die moet dan een heel gebied van Haarlem tot de kop van Rotterdam. Dan moet hij al zijn klanten kennen. Ja, vroeger had je een lokale directeur. Ja. En had je nog daarna kreeg je een directeur bedrijven.
Ja, de burgemeester kende je en de bank.
Maar die kwam je tegen op de lokale businessborrels. Ja. En bij de Rotary. En bij wijze van spreken op zondagochtend in de kerk. Maar dat is gewoon niet meer.
Nee. Ja, en dan valt er op zich wel ruimte voor andere partijen, zoals Bovema met hun financieringsactiviteiten, waar ze overigens
moeten ze wel mee doorgaan. Hè?
Nou, en de Rabobank gaat dus terugkomen. Pas op, kijk uit, ze gaan de markt in.
Interessant. Rolf, we gaan richting afsluiting. En dan wil je altijd graag nog heel veel persoonlijke dingen weten. Hoe iemand het gras maait, met wat voor apparatuur zo.
Ja, precies.
Wat heb je nu te vragen?
De camper en Astrid, nee, daar gaan we het niet over hebben. Nee, we hebben het van tevoren even gehad over kan het niet. In zoverre, je bent bij Brightlease weggegaan. En misschien moet je zelf even zeggen, ik las ergens ziek.
Bij ons op de site.
Ja, automotive inderdaad. Wil je daar wat over vertellen? Over die periode dat je bij Brightlease thuis kwam te zitten?
Ja, zeker. Ja, ik maak er geen geheim van. Weet je, ik heb het toen enorm druk gehad. En er was gewoon heel veel druk. En uiteindelijk heeft dat bij mij geleid tot onbalans in mijn leven. En dus de onbalans tussen zakelijk en privé. En uiteindelijk ben ik daar echt letterlijk en figuurlijk ziek van geworden. Er zijn mensen die zeggen, joh, ik heb een burn-out. En die zijn na 2 weken weer aan het werk. Zeggen, joh, kom, ga eens even, doe even lekker normaal. Ga even een paar dagen vroeg naar bed, dan komt het wel goed. Ik heb, zeg maar, zeker het eerste half jaar, moet je voorstellen.
En dit is 15 jaar geleden, zeg maar. Even.
Ja, 's avonds om 8:30 naar bed. 's morgens om 7:00 wakker worden. Kind naar school brengen. Kopje koffie. 9:30 weer naar bed. 11:30 mijn vrouw me wakker schudden van je moet eruit komen, want je moet die jongen weer gaan halen. De jongen weer opgehaald van school, broodje eten, 2:30, doodmoe in bed, tot 's middags 5:30 en dan om 9:30 weer gewoon weer alleen maar slapen. Bizar.
Maar hoe lang, dit heb je een half jaar gedaan?
Nou, dit heeft een half jaar zo geduurd, zeg maar. Dat ging uiteindelijk wel steeds beter. Ja, en daarna komt dan het besef, ja, en nu? En wil ik hiermee verder? Ja. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dat ik weg ben gegaan.
Want je moet dan eerst op zoek naar je onbalans.
Ja, het begint
dat een balans brengen. Of hoe, wat nee, nou ja, goed, en ik vind het fijn dat je erover klept. Want er zijn, het is niet iets van, het is een burn-out. En,
Nee. Maar weet je, het begin van het herstel is dat je toegeeft dat je niet goed bezig bent geweest. Mm-hmm. Ja. Dat is het begin van het. Dus dat je toegeeft dat je zegt van, ja, maar dit kan zo niet doorgaan. En nu moet ik maatregelen nemen. Dus je gaat niet meer naar de zaak. Je gaat niet meer je mail openen. Je gooit je telefoon in de sloot. Je bent gewoon klaar. Dan begint het herstel. Maar zolang je dat maar blijft doen, en dat heb ik heel lang gedaan, veel te lang, ja, dan glij je steeds verder af.
Ja.
Ja. Je bent toen uit Brightlease gestapt.
Ja.
Maar niet heel veel later ben je toch gewoon weer een leasemaatschappij begonnen.
Klopt.
Tegen welke condities of welke voorwaarden heb je toen met jezelf afgesproken toen je in Tetslease stapte?
Het eerste was dat ik niet meer in de file wilde staan. Dus ik ben echt op 4 kilometer afstand van mijn huis begonnen. Tweede was, ik ben toen wel weer begonnen met een compagnon, weliswaar op 50-50 basis. Maar we hadden gewoon echt een gescheiden werkgebied. Dus hij deed de back-office, ik deed de front-office en alle commercie. Ja, en daar kon ik gewoon doen en laten wat ik wilde. Dus ik had daar echt een hele vrije rol. En daar ben ik het beste in, zeg maar, als ik gewoon niet op mijn vingers gekeken word. En weet je, het is, als je start een bedrijf hebt en iedere factuur die je uitstuurt is gewoon, huppakee, 100% winst. Hè? Dus minstens 100% winst, maar dat is...
Dat is altijd goed.
En uiteindelijk is hij weggegaan, ben ik zelf doorgegaan. En toen zijn we... Toen is het echt gaan boomen, zeg maar. Ja.
Maar je hebt die balans in die tijd wel altijd weten te bewaken. Zeg maar, privé, werk.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, en daarmee maak ik geen geheim van. Als je dit gehad hebt, op de manier zoals ik het heb gehad, mm-hmm. heb je een soort levenslang. Ik vergelijk het altijd met stoppen met roken. Ik weet niet of jullie gerookt hebben, maar als je stopt met roken, dan ben je er nooit vanaf. Met andere woorden, er is altijd een latent gevaar dat je weer ergens een sigaret opsteekt. Als er iemand op het terras mm-hmm. naast je een peukje opsteekt, ja. zit je even te snuffelen. Dat is lekker. Dus dat moet je vooral niet doen. Maar bij mij zitten altijd op mijn schouders zit altijd links of rechts een aapje in mijn oren te schreeuwen van... Zullen we toch nog even een uurtje doorgaan? Zullen we toch maar even niet laten weten waar we zijn? Of weet ik wat. Dus.
Maar is dat ook een beetje het hebben van een eigen agenda? Dat je zelf je eigen agenda mag bepalen wat je doet, wanneer je het doet. Wat rust geeft ten opzichte van dat je wordt geleefd door de agenda?
Zeker. Ja, absoluut. Absoluut. Als ik gewoon mijn ding doe... En natuurlijk heb ik ook een agenda met klanten en met weet ik het allemaal.
Maar je bepaalt hem zelf.
Dat klopt. Alleen als die te vol zit en als er te veel mensen aan me gaan lopen trekken en je zou dit voor me doen en zou dat voor me doen, dan begint dat aap dus weer moord te schreeuwen. Ja,
het wordt nooit meer zoals vroeger.
Is dat ook de reden? En we hebben voor de kijkers een foto dat je vorig jaar dacht, het bedrijf staat, het kan verder. Ik stel een nieuwe algemeen directeur aan die... net uit de schoolbanken kwam.
Robert Bloemendaal.
Nou, 34.
Ja. En 8 jaar ervaring bij Sixt in allerlei internationale rollen op managementniveau. Dus nee, zeker niet. Het is een hele fijne vent met heel veel kennis en kunde. Nee, kijk, de reden dat ik dat die stap heb gezet is... Eén, wij wilden wat meer vrije tijd.
Wij is thuis.
Astrid en ik. Kinderen zijn min of meer de deur uit. Dus nou ja, prima. En het tweede is... je hebt het net over tafellaken. Een leasemaatschappij tussen tafellaken mm-hmm. en servet. Mijn accountant zei heel mooi... Deslease is jou ontgroeid. Dus wij zijn toe ook aan wat meer... procesmatig werken, ietsje meer dingen vastleggen. En weet je, bij mij is het alles tussen mijn oren. En ik weet alles van de klant. En joh, ik weet bij wijze van spreken of die vals speelt met kaarten. Maar dat kan gewoon op een gegeven moment niet meer. Met 2300 auto's. Dus, want je hebt ook dus daardoor 2300 gebruikers... die allemaal hun eigen nuk hebben. Dus, en Robin is een kampioen in het... vastleggen van dingen. En dus ja, ook dat procesmatig werken. En dat is heel eerlijk. Dat is niet aan mij besteed. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Ik ben daar gewoon niet goed in. Dus.
Maar wat zeg maar, hoe ziet jouw dag er dan nu uit? Is dat vooral commercieel? Of?
Ja, ik ben met name commercieel bezig. En nadenken met klanten over waar gaan we naartoe. Maar als het eigenlijk aankomt op het... closen van een deal over een witte golf, dan zeg ik, joh, ik verbind je even door met mijn collega van de binnendienst. Mm-hmm. En die gaat
het regelen. Ja. En je had het in het begin even over Grip Automotive van Emiel en Dennis, je zoon. Ja. Is Dennis de opvolger?
Nee, dat denk ik niet. Want hij heeft toen hij van de IVA afkwam, heeft hij een tijdje bij ons gewerkt. Maar Dennis' kwaliteiten liggen echt in retail, B2B, gewoon handel.
Remarketing.
Ja, remarketing, maar het kan ook wellicht iets anders zijn. Maar leasing zijn natuurlijk allemaal langdurige trajecten. Uh-huh. Als je voorstelt, wij sluiten mantelcontracten met klanten voor 3 of 4 jaar... dat we hun wagenpark mogen doen. Maar als je doorrekent dat een auto 4, 5 jaar rijdt... dan heb je zo'n klant gewoon voor 8, 9 jaar in je winkel.
En jij moet hem ontzorgen.
En wij moeten hem dus al die tijd ontzorgen. En Dennis is gewoon meer van de korte klap. En daar is hij overigens ontzettend goed in. Dus ieder is kwaliteit.
Is het ook voor jou, Paul, de leasemaatschappij? Bij de DJ-store.
We hadden het er net over. Ik zou het graag in eigen beheer willen doen. Ook al, dan kom ik met 50 brommobielen aan. Dat is natuurlijk helemaal niks. Maar goed, weet je, degene die de factuur stuurt, controleert de klant. En dat principe, en dan moet ik maar groter worden. Dan denk ik wel, dat zou ik als dealer wel moeten willen. Maar dat is...
Maar Lauwman staat ook in de top 10,
een labeltje met Toyota Lauwman.
Ja, nee, zeker. Weet je, daar zijn zeker mogelijkheden in. Maar goed, we kennen Lauwman ook allemaal wel van... ik heb het sneller op een andere manier misschien wel geregeld dan... Hè?
Nee, ja, ik snap ook wel dat je het liefst gewoon het helemaal zelf wil, Paul.
Zeker.
Ja.
Volgens mij zijn we er redelijk doorheen, Bart.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, Rolf. Henk.
Heb je nog wat op je lever? Wil je nog wat kwijt? Heb je nog een vraag?
Nou, is er een vraag, Henk, die wij niet gesteld hebben, maar waar je toch een antwoord op hebt?
Nou, dat vind ik... Nee, daar
heb je alles wel verteld?
Jawel. Nou, alles is wel heel veel. Maar, genoeg. Maar ik denk dat... Ja, voor nu is dat genoeg, denk ik. Ja.
Dat denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ja, Henk, super bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Hartstikke enerverend gesprek. We zijn zeer benieuwd hoe het verder gaat met Ted's Lease. Hoe het gaat op de EV, restwaardemarkt. We gaan er deze week op het remarketing event nog veel meer over horen, denk ik, Rolf. Paul, fijn dat je weer een keer in Nederland was. Zou zeggen.
Ja, zeg. Graag gedaan.
Ja, Rolf. Jij ook bedankt. Ik wens jullie allemaal veel succes. Dank iedereen voor het luisteren. En degene die gekeken heeft voor het kijken. Tot de volgende aflevering.
Dank je wel.
Dank je.